Justus Lam met Luc Heesen.
Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later via podcast en we zijn nu live te volgen op Facebook. Ga even naar de pagina van Motley en dan zie je ons hier zitten. Esther Kokmeijer is de gast vanavond en terwijl we praten maakt Chantal van Lieshout een visuele interpretatie van dat gesprek. Als ze er is tenminste, want ze zit toch in de trein, maar ze komt halverwege binnenstormen en vanaf dan gaat ze extra goed opletten. En gaat ze dingen maken, allemaal live te zien als je nu meer kijkt via Facebook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op de crowdfund-website Voor de Kunst staat. Veerle Kopolsen maakte een sprookjesachtige attractie. Een soort stalen cilinder waarin 7 mensen kunnen ronddraaien. En door die beweging zien ze in het midden hoe een rups zich tot een vlinder ontpopt. Als een soort van stop-motion filmpje. Nou, zij kan het nog veel beter uitleggen dan ik nu heb gedaan. Maar die hele installatie heeft ook van alles te maken met hoe Veerle er aan toe was toen ze haar rug brak. Tijdens een ongeluk met het Delta-vliegen. Dat hoor je straks aan het eind van het uur. Maar eerst praat ik met Esther Kokmeijer. Zij is opgeleid als ontwerper en fotograaf en voer als expeditiefotograaf mee naar de Noordpool en de Zuidpool. Haar praktijk als kunstenaar is daar nauw mee verweven. Zij is continu bezig met de manier waarop de mens natuur probeert te bedwingen. Of dat nou gebeurt door een stuk zandgrond op te spuiten voor de Nederlandse kust, of doordat de Chinese raketten de lucht ingaan om regen op te wekken, of door de analoge golfnavigatie die de bewoners van de Marshall-eilanden van generatie op generatie doorgeven. Esther gebruikt voor haar projecten alle mogelijke media, van filmessays over de grootste hitte en de grootste koude die het menselijk lichaam aan kan, tot sculpturen waarin een heleboel airconditionings samen een hele wonderlijke iglo vormen. Welkom Esther.
Dankjewel.
Jij gaat zomers naar de Noordpool, 's winters naar de Zuidpool. Hoe groot is jouw haat tegen warm weer?
Nou, ik ben ook net daartussendoor naar de Marshall-eilanden geweest. En ik bedacht me toen van eigenlijk is dat ook best wel lekker.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik vind die poolgebieden die lijken heel erg koud. Maar dat valt heel erg mee. Want zoals ik ga er dus naartoe in onze winter, ga ik naar de zomer in Antarctica. Mm-hmm. En uiteindelijk beland ik niet helemaal in het midden van het continent, want daar is het nog steeds min 50. Maar aan de randjes, zeg maar, is het best goed toeven en soms boven nul.
Oh, maar ja, ik wou zeggen, er komt geen bikini aan te pas, toch?
Dat is nou, wel, je kan het wel een klein beetje vergelijken met als je op wintersport gaat, dat je soms toch wel in je t-shirtje buiten op het dek kan liggen zonnen.
Oké, het is minder erg dan ik in gedachten heb.
Maar het kan ook de andere kant op, hoor. Ik bedoel, je kan ook midden in een sneeuwstorm belanden en dan gaat ineens de gevoelstemperatuur met min 15 naar beneden of zo. Dus het is een beetje van beide, maar misschien dat ik juist dat contrast en ook juist dat je die natuur zo erg kan voelen, dat ik dat ook wel heel erg fijn
Want wat voel je dan? Ik ben er nooit geweest. Neem ons eens mee in dat gevoel. Je staat daar, alles wit.
Nee, alles is blauw. En dat is voor mij is dat wel misschien het meest waanzinnige. Waarom ik heel erg gefascineerd ben door de Polen. En dat zijn de ijsbergen en de gletsjers. En dat is gewoon, die zijn zo mooi. En die hebben gewoon, ja, het is gewoon een soort van, alles is een bepaalde tint blauw. En natuurlijk heb je ook wel witte. Mm. Maar met name, gewoon al die blauwe. In het water en in de lucht en in dat ijs. Al die schakeringen, zeg maar. Volgens mij ben ik daar wel een beetje verliefd op geworden.
En is dat dan omdat het de lucht reflecteert dat het blauw is?
Nee, of? Het is een beetje een technisch verhaal. Maar het heeft te maken met dat licht dat rood wordt eerder geabsorbeerd dan blauw. En dat gletsjerijs, dat ontstaat eigenlijk door miljoenen jaren van sneeuw wat gecomprimeerd wordt. En hoe meer gecomprimeerd, hoe verder dat licht eigenlijk kan reizen. En waardoor dus het blauwe het rood al geabsorbeerd is, maar dus blauw nog wel gereflecteerd, teruggereflecteerd kan worden. Stel dat je ergens loopt in de sneeuw, dan maak je van die voetstappen. En als je daarin kijkt, dan zie je vaak ook dat blauw is. De schaduwen, zeg maar.
Wauw. En jij vaart dan mee als poolgids ook, hè? En als fotograaf.
Ja.
Wat maak je dan voor reizen? Kun je er eens eentje uitlichten? De meest spectaculaire misschien?
Ik ga op verschillende manieren naar die poolgebieden. Omdat ik doe het eigenlijk om ook als kunstenaar daar werk te kunnen maken. En het is gewoon onbetaalbaar. Dus voor mij is het een manier om mijn inkomsten te verdienen en daar te kunnen zijn. En die reizen, ja, je kunt ze eigenlijk niet vergelijken met elkaar, want het is elke keer totaal anders. Je gaat ook vaak naar verschillende plekken toe. Ik werk ook voor verschillende rederijen, dus dat is ook al anders. Maar ik ben bijvoorbeeld ook één keer, dat was dan niet met een, niet op een schip, maar heb ik een maand mogen verblijven op Base Esperanza, eigenlijk het enige dorpje in Antarctica, waar ook kinderen wonen en de eerste baby's geboren zijn, als het ware. Het is een klein beetje als een soort van claimdorpje ontstaan. En daar heb ik een maand mogen verblijven. En dat was eigenlijk, dat was wel mijn spectaculairste reis als het over Antarctica gaat.
En wat doe je dan daar? Wat leg je allemaal vast en wat doe je?
Voor mij ging het er heel erg over dat ik het dagelijks leven wilde vastleggen. Ook hoe men daar omgaat met de natuur, zeg maar, en al die krachten die daar spelen. Want de mensen die daar wonen, die zijn er natuurlijk niet alleen maar in de Antarctische zomer, maar ook in de Antarctische winter, wanneer het wel min 50 kan zijn. Dus dat heeft nogal wat aanpassingen nodig aan gebouwen, maar ook aan mensen zelf en aan kleding en aan voertuigen en van alles. Dus daar was ik heel erg geïnteresseerd in, van kunnen wij daar leven, zeg maar? Wat is het dagelijks leven en wat houdt dat in? En voor mij was dus een deel was om dat vast te leggen, te documenteren en ook gewoon een aantal projecten te doen waar ik zelf aan werkte. En een van die projecten, en dat is eigenlijk de aanleiding voor mij ooit geweest om naar Antarctica af te willen reizen, is dat ik nog steeds heel graag naar het zwaartepunt van Antarctica wil. Eigenlijk, het is iets anders dan het geografische midden, maar stel dat je Antarctica uitknipt, dan is er een balanspunt. Hmm. En dat balanspunt, dat heb ik in alle andere continenten ooit bezocht. 15 jaar geleden of zo. Maar niet in Antarctica, want dat balanspunt, dat ligt eigenlijk op de meest moeilijke plek, bereikbare plek ter wereld. Het ligt niet alleen maar in Antarctica, zeg maar, wat al sowieso moeilijk is om zeg maar in het midden uit te komen. Maar dit ligt ook nog eens 4000 kilometer hoog. En het is daarmee de meest koude plek ter wereld. Dus in de winter zijn er temperaturen van min 97 gemeten. En zelfs in de zomer is het daar min 50.
En waarom wil je daar naartoe?
Nou, het gaat me eigenlijk niet eens zo heel erg per se dat ik daar nou zo nodig mijn voetstappen wil neerzetten. Maar die reis naar die zwaartepunten is ooit ontstaan uit nieuwsgierigheid. En dat ik een soort van dwarsdoorsnede van elk continent wilde maken. En nieuwsgierig was van hoe mensen nou leven op verschillende plekken. Want ja, het is voor mij is het al best wel lang geleden. Maar ik had heel erg het gevoel van, als je iets leest in de krant of je ziet iets op tv, dan weet je, dan we proberen wel in te denken hoe mensen daar op bepaalde gebieden in de wereld leven. Maar eigenlijk weet je het niet echt. Dat wilde ik gewoon zelf voelen. Mm. En ik werkte op dat moment werkte ik veel voor kranten en tijdschriften. En op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, als ik een goed concept heb, dan kan ik misschien ook daarmee die reis financieren.
Als excuus dus, om te ontdekken eigenlijk.
Eigenlijk wel. Dus het was ook een beetje een manier van dat ik wist van, ja, je kan, weet je wel, iedereen reist. Dus het heeft geen nut om gewoon te zeggen van, hoi, ik ga op reis, willen jullie mij financieren? En dan kom ik met leuke beelden terug. Dus dat was één onderdeel. Maar uiteindelijk kwam het veel meer van uit een soort van intrinsieke gevoel van, ik wil gewoon een bepaald doel nastreven. En dat ik dat gewoon eigenlijk tot bijna rigide toe ook heb willen doen. En dat juist ook
een bepaald doel
interessant vind.
Klinkt alsof het alles kan zijn?
Nou, in dit geval, zeg maar, vind ik het niet zo interessant om zomaar rond te reizen en te kijken waar je uitkomt. Maar gewoon te bedenken van, oké, ik wil hierheen. Eigenlijk is het een beetje een omgekeerde ontdekkingsreis. Want je bepaalt een plek en dan is de ontdekking van hoe kom je daar. En op dat moment was Google Earth er nog niet. Dus ik had ook echt geen idee waar het was. Nu typ je die coördinaten in en dan weet je al hoe het eruit ziet. Maar dat was toen nog niet zo.
Laat maar. Ja.
Precies. En dat was toen nog niet zo. En dat maakte me wel nieuwsgierig. Maar het ging, bedoel, bijvoorbeeld het meest, voor mij de meest waardevolle was eigenlijk wel om het middelpunt van Afrika te bereizen. Dat ligt in Centraal-Afrikaanse Republiek. En ja, dat stukje grond, zeg maar, als je daar nu een foto van ziet, want ik heb van die vierkante meters, of ik heb daar een vierkante meter bezocht en daar ook een soort van markering gemaakt, een tijdelijke markering. Maar als je daar een foto van ziet, dat is niet anders dan een stukje bos, zeg maar, wat ook in Nederland zou kunnen zijn. Gewoon bladeren op de grond. Dus het gaat helemaal niet over, het gaat meer om de symboliek eigenlijk, dat die plek eigenlijk een soort van hart, kern, plek is waar eigenlijk dat hele continent omheen draait. En ook hoe je daar dus komt. En ook dat het verhalen oplevert. Omdat ik voelde me op dat moment niet echt een toerist. Want je bent ergens naar op zoek. Je gaat ergens met een specifiek doel naartoe. En dan merk je ook dat je hele andere contacten met mensen onderweg krijgt.
Want je hebt een missie.
Ja, je hebt een missie. En ik merkte ook. En dat raakte me heel erg eigenlijk. Dat ik vond het met name in Afrika vond ik best wel ingewikkeld. Want ik dacht van, wow, weet je wel. Ja, ik was toen, niet dat ik nou zo rijk was, maar wel zo rijk, weet je wel, dat ik gewoon alleen al een paspoort hebben is rijk en dat je daar naartoe kan. En dat je, bedoel, die hele reis heb ik samen met Gijs Bekenkamp gemaakt, maar we hebben altijd...
Wie is dat?
Hij zat op dezelfde academie als
ik. Kunstenaar ook.
Kunstenaar, ja. Ja. En we hebben altijd, zeg maar, gereisd zoals de lokale bevolking. Dus eigenlijk gaven we per dag bijna niks uit. Gewoon veel minder dan we in Nederland zouden uitgeven. Dus we sliepen vaak op het dak van iemand of in een tentje of gewoon waar we maar konden slapen, zeg maar. Maar uiteindelijk ben je wel heel rijk natuurlijk, want wij kunnen daar natuurlijk wel naartoe. Dus ik dacht van, hoe doelloos is dat eigenlijk, dat je dat doet? Maar wat me heel erg raakte was dat toen ik daar aankwam, dat je merkte dat die mensen daar zo, ja, dat zij dat juist in Afrika heel erg snapten en dat heel erg waardevol vonden. Het idee van, wow, wij zijn het midden van heel Afrika. En dat ze bijvoorbeeld, het was in dit geval best wel moeilijk om te bereiken. Dus het laatste stukje moesten we met een klein brommetje door de bossen. En dan kwamen we bij een klein dorpje uit. En dan zijn nog twee mannen met ons meegelopen. Maar die gingen bijvoorbeeld markeringen in de bomen maken. Om dat pad, zeg maar, terug te kunnen vinden. En ja, het is nu 15 jaar geleden of 16 jaar geleden. En elke keer denk ik van, oh, ik zou niet verbaasd zijn als ik daar nu weer terug zou gaan. Als die markering er nog is. Of dat daar iets is. Iets van bijna een soort van, het heeft bijna iets mythisch of zo voor mensen daar, denk ik. Mm-hmm. Gewoon zo'n midden. Veel meer, het spreekt nog veel meer dan voor ons. Alhoewel, later ik een reis gemaakt naar het midden van alle landen van de Europese Unie. En ook zelfs daar merkte ik dat het huis heb ik daar bezocht op het exacte midden, dat mensen daar het ook interessant vonden om te weten van, oh, wij zijn de middelste bewoners van ons land.
Maar eigenlijk, jouw werk gaat heel erg over de verhouding tussen de mens en zijn natuur en hoe die grip en controle krijgt op die natuur.
Ja.
Het midden is natuurlijk een totaal irrelevant concept eigenlijk. Het midden van iets zijn, het heeft in zichzelf geen betekenis.
Ja.
En toch is dat een manier om ineens grip te krijgen op een heel continent of een heel land of een stad waar je maar het midden van zoekt,
ja,
eigenlijk. Wat is dat voor rare dwang van ons dat we daar controle over willen hebben?
Ja, of controle? Ik weet niet. Wat ik zelf heel interessant vind en wat ik altijd waar ik een beetje achter ben gekomen, dat is bijna een beetje zo ontstaan. Ik werk heel veel samen met wetenschappers, in dit geval ook. Jean-George Afholder, een professor van het IGN in Frankrijk heeft toen op de vierkante meter nauwkeurig die berekeningen gemaakt. Dus dat is niet iets wat ik zelf zo bedacht heb, maar het is echt een wetenschapper die daar gewoon eigenlijk volgens mij meer dan een half jaar mee bezig is geweest. Maar tegelijkertijd, dus het is heel exact, maar tegelijkertijd vind ik het mythische of het mystieke, zeg maar, vind ik ook heel interessant. Dus ik merk dat ik heel veel projecten waar ik mee bezig ben, dat ik juist een soort van het raakvlak tussen wetenschap en mystiek of zo aan het opzoeken ben.
En wat is er dan mystiek aan? Kun je dat eens uitleggen? Wat is mystiek aan het middelpunt?
Ja, dat idee, dat kan ik niet uitleggen, want dat weet ik ook niet. Maar ik merk wel dat iedereen een gevoel heeft bij zo'n middelpunt. Misschien is het deels dat je het je kan voorstellen. Want je doel, als ik tegen jou zeg Antarctica en dan in het midden, dan heb je er al meteen een beeld bij. Dus het is een soort van voorstelbaar.
Mm-hmm.
Dus dat.
Dus daar begint het grip krijgen eigenlijk
ja,
al.
Ja, dat is het. Ja, precies. Maar daarnaast denk ik dat gewoon het midden... het is ook niet nieuw, hè. Want ik ben eigenlijk nu een onderzoek gestart naar het zoeken van allemaal plekken wat een midden is en een navel. Maar je hebt bijvoorbeeld Delphi, dat wordt in Griekenland, dat werd ook als midden, als navel van de aarde beschouwd. En je hebt Ecuador, wat betekent midden. In China betekent ook middelste rijk. Er zijn heel veel oude volken zijn heel veel bezig geweest met wat het midden is. Dus het zit een soort van in ons, maar ik kan niet uitleggen waarom.
En waarom vind jij het dan interessant? Want spreek voor jezelf.
Ja. Ik weet wel, toen ik bezig was om iets te bedenken wat ik wilde gaan doen met een reis. Ik wist dat ik naar alle continenten wilde als een soort van... ik bedoel, je kan ze niet vergelijken, maar toch wilde ik iets in elk continent doen. Dus ik was op zoek naar iets wat er altijd is en overal. En het midden is natuurlijk altijd en overal. En tegelijkertijd gaat het ook over balans. Want je kan dus gewoon... als je dus Antarctica uitknipt, dan kan je het laten balanceren op je vinger, bij wijze van. Dat is... als je het niet zou kunnen berekenen, want daar heb je natuurlijk bepaalde waardes al voor nodig. Maar heel simpel gezegd kun je het laten balanceren. Mm-hmm. Ik weet niet. Ik kan je er niet heel goed antwoord op geven. Maar het
zou ook het topje kunnen zijn, of het einde, of het meest linkse punt, of het meest rechtse punt. Maar blijkbaar heb jij iets met dat midden.
Ja, blijkbaar wel. En het blijft ook, want ik merk ook dat het gewoon... steeds in dingen terugkomt. En ik denk niet alleen het midden, maar dat het ook met balans te maken heeft, met balanceren. En het midden zoeken tussen iets. Dus zelfs dat midden tussen wetenschap en mm-hmm. mystiek of zo. Terwijl wetenschap is absoluut niet mystiek en mystiek vaak ook niet wetenschap. Dus het heeft helemaal niks met elkaar te maken, maar toch daar een soort van balans in zoeken vind ik dan wel interessant of zo.
En is dat dan omdat daar een onontdekt gebied ligt? Omdat mensen dat zelf niet, dat het verder niet behandeld wordt als het ware? Of wat zit er op dat grensvlak tussen wetenschap en mystiek?
Ik denk dat beide dingen mij gewoon raken. Ik denk dat het is. Gewoon het ene is heel erg berekenbaar en dus een feit. En de andere heeft te maken met dat je een bepaald gevoel hebt of zo. Maar iets wat je juist niet kan berekenen. En maar toch dat je het gevoel hebt dat iets belangrijk of bijzonder of...
Er wordt natuurlijk ook kunst van gemaakt door jou. Geef eens een concreet voorbeeld van hoe dat midden en dat idee van balans terugkomen in zo'n project van je.
In dit geval ben ik dus die reis gaan maken en ben ik dus nog steeds bezig met het midden van Antarctica zoeken. En is dat eigenlijk meer... een aanleiding geweest en zijn daar allemaal andere projecten en thema's uit voortgekomen. Maar ik kan niet zeggen, ik heb nu bijvoorbeeld een tentoonstelling in tent, daar speelt dat midden niet echt een rol. Dus het is meer eigenlijk de aanleiding geweest voor mij dat ik naar Antarctica wilde. Mm-hmm. En dat ik dacht van oké, iets begint altijd met een eerste stap en ik kan niet zomaar... Het gaat nooit lukken om zomaar naar het zwaartepunt af te reizen. Dat überhaupt was dat in 2004 onhaalbaar. En nu is er... De Chinezen hebben vrij in de buurt een station gebouwd. Dus nu is er weer een soort van kansje. Dus ben weer een soort van... Ja, ik voel me weer een soort van geactiveerd van... Oh ja, ik ga daar weer mee aan de slag. Maar dus het is meer een soort van aanleiding geweest om dus naar Antarctica te willen en... En dat te realiseren. En ik probeer eigenlijk altijd te bedenken van... te zoeken naar mogelijkheden in plaats van dit en dit en dit heb ik nodig. Dus ik ben gewoon gaan zoeken van... Oké, wat zijn de manieren om naar Antarctica te gaan? Ik heb geen geld, maar hoe kan ik dan wel naar Antarctica?
Ja,
en daar zijn dingen uit ontstaan.
Wat dan wel een rode draad is in jouw werk... is eigenlijk de omgang met de natuur. Dat zei ik al, hè? Hoe een mens met de natuur omgaat... en ook dat probeert te beïnvloeden. In China bijvoorbeeld schieten ze raketten omhoog... om het te laten regenen.
Ja.
Wat vertel daar eens wat over. Wat heb je daar voor project om?
Wat mij fascineerde... Ik weet niet, volgens mij was het in 2015 of zo, 14. Toen stond er een artikeltje in de krant... met dat China eigenlijk ja, binnen een aantal jaren niet meer afhankelijk wilde zijn van het weerbericht, maar het weerbericht zelf wilde bepalen. Dus we willen bepalen van oké, morgen hebben we hier regen en dan daar en dan hier kunnen we nog wel wat gebruiken.
Klinkt goed.
Ja, ja, bijna. En dat vond ik wel fascinerend. En toen ben ik daar een beetje ingedoken. En ja, dan vind je ook als je dingen online gaat intoetsen van cloud seeding en bijvoorbeeld Olympische Spelen. Dan vind je ook dat ze bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen zijn er 7000 raketten de lucht ingeschoten. Om het te laten regenen voordat die regen bij dat nest kwam. Dus zodat het in het nest niet ging regenen.
Het nest is...
Ja, met de Olympische Spelen hadden ze zo'n nest gebouwd wat dan open was. Dus heel tricky eigenlijk om een plek te maken waar heel veel sport zich afspeelde. Maar ja, de Chinezen hadden zoiets. Wij kunnen dat, want wij kunnen gewoon die regen... We kunnen ervoor zorgen dat er geen regen komt. Nou, dat hebben ze...
Een soort raketscherm waar eigenlijk de wolken worden weggeschoten zodra ze in de buurt komen.
Ja, met cloud seeding werkt het eigenlijk anders. Want ze sturen een raket de lucht in en die spreekt eigenlijk bepaalde soort zout... natriumachtige substantie. Er zijn verschillende soorten van. En ja, ik zeg maar kort gezegd, dat zout trekt vocht aan. En dat vocht, dat hoopt zich op en dat wordt zwaarder en dat valt als regen naar beneden. Dus je kunt berekeningen maken van als ik het hier over de wolk verstuif, dan gaat het ongeveer daar regenen. Dus zo wordt het gebruikt op heel veel plekken in de wereld. Alleen in China... vrij veel. In Amerika wordt het ook vrij veel gebruikt. En het wordt ook ingezet op verschillende manieren. En ik wil eigenlijk proberen niet moralistisch te zijn in mijn werk, al heb ik meestal wel ergens een mening over. Maar het wordt gebruikt ook op manieren die bijvoorbeeld weer levens redden. Dus bijvoorbeeld in Jakarta was een aantal jaar geleden waren er hele heftige overstromingen. En er kwamen nog veel meer wolken aan. En toen hebben ze dus toch voordat die wolken bij Jakarta waren, konden ze laten uitregenen boven de oceaan.
Ja.
Dus weet je wel, dus dat, ja, het heeft, ja, je kunt er van alles mee doen, zeg maar.
En hoe vertaal je dat naar een werk, dit gegeven?
Nou, in dit geval, ik was uitgenodigd door het Mondriaan Fonds om half jaar een residentie te doen in Beijing. En wat er heel lastig is, het is best wel een controversieel onderwerp. Dus het is niet zo dat je daar zomaar eventjes de Chinese KNM binnen kan lopen en zegt van nou, vertellen jullie eens even hoe dat werkt. Dus ik ben eerst begonnen met allemaal andere werken. En wat ik bijvoorbeeld als voorbeeldje van een ander werk, is dat als je in China bent, dan zie je in portiekjes, zie je allemaal stempels staan met een telefoonnummer en een tekstje. En ik heb... die stempels en die telefoonnummers, dat zijn eigenlijk advertenties voor een loodgieter of iets in en rondom het huis eigenlijk. Dus als je een timmerman nodig hebt, dan kun je die bellen en loodgieter die. En toen heb ik een stempel gemaakt met, ik weet niet meer de exacte tekst, maar iets van summon wind, call for rain, disperse fog. Dus verplaatsen van de wind, regen vragen. Ja, wij willen meestal niet regen, maar in China willen ze heel graag regen vaak. Mm-hmm. Dus vragen om regen en disperse fog. Fog is eigenlijk, wij zeggen mist, maar mist in China heb je natuurlijk heel veel smog. En voor smog is geen naam. En dat heeft natuurlijk ook een reden. Dat is ook een beetje om het te verbloemen. Dus smog heet ook gewoon mist. Dus disperse fog, wat eigenlijk het verwijderen van smog is.
Ja.
En daar heb ik een telefoonnummer onder geplaatst. En die op heel veel portiekjes gestempeld. In dezelfde vormgeving als al die andere advertentietjes, zeg maar. Mm-hmm. En dat telefoonnummer was een werkend nummer. En als je dat belde, dan kreeg je een antwoordapparaat van... had een assistent ingesproken met een boodschap. En dat je dus daar je wens voor het weer achter kon laten. En heel veel mensen hebben dat gedaan.
Ja.
En dit klinkt eigenlijk heel erg science fiction. Maar uiteindelijk is dit dus wat er letterlijk gebeurt in China. Omdat als je een grote boer bent, zeg maar, een herenboer. En je hebt een beetje geld en veel land. En jouw akker is aan het uitdrogen. Dan... en je hebt regen nodig, dan bel je gewoon de gemeente. Ja. En dan komen ze even langs met een raketje of een vliegtuigje.
Maar je zegt, ik heb hier een mening over. Vind je dit een slechte ontwikkeling?
Nou, ik weet ik niet. Sommige dingen wel. Ik bedoel, als je heel erg gaat ingrijpen in de natuur, kan het ook consequenties hebben.
Ja, maar het laten regenen.
Nou, het is wel een beetje zoute regen bijvoorbeeld. Wat gaat dat in de loop der jaren doen? Want er komt ook zout mee naar beneden. En dan heb je ook nog de politieke uiting hiervan. Is dat in China bijvoorbeeld, in het noorden van China is het vrij droog en wordt het heel veel toegepast. Maar die wolken zijn eigenlijk onderweg naar Mongolië. Dus die, ja. Dus eigenlijk is het een beetje wolken. Precies.
Ja.
Dus we zijn natuurlijk ooit begonnen met ons om een onderverdeling te maken, niet in land, maar in het aantal dieren wat je mocht schieten. En daarna zijn er landgrenzen gekomen. En er zijn wel luchtgrenzen, maar die gaan niet over wolken. Maar ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment als zoiets gebeurt, dat dan wel. Ja.
Wauw, een wolkenoorlog.
Ja. Nou ja, en wat ik ook wel frappant vind, en dat is dan wel weer, vind ik wel weer grappig, want zo'n raket ziet er precies hetzelfde uit als een normale raket.
Mm.
En ja, je vroeg net naar welke werk ik dan gemaakt heb. Ik ben dus ook weer teruggegaan naar China, omdat ik wist waar ze die raketten gingen gebruiken en welke bergen ze werden geschoten. Dus toen ben ik zo'n berg gaan bewandelen, zeg maar, over gaan steken om zo'n raket te zoeken.
Ja.
Toen dacht ik van, ik wil soort als een artefact, wil ik die meenemen naar Nederland.
Als bewijs.
Als bewijs, inderdaad. Dus ik heb zo'n, nou, het duurde wel even, maar ik heb er dus uiteindelijk echt een gevonden. Had ik niet helemaal verwacht. Ik had zoiets van nou ja, weet je wel, het gaat over de actie, het doen en dan de verhalen die je krijgt. En heel veel mensen gesproken, mensen geïnterviewd. En dat was eigenlijk al interessant genoeg. Alleen toen was er ook nog ineens die raket. En toen dacht ik wel van, wow, dit is heftig. Om hem te zien ook, is echt zo'n raket. En tegelijkertijd dacht ik ook, oh, nu heb ik ook een probleem. Want hoe krijg je die dus naar Nederland?
Hmm.
Maar ja, voor als een werk, dus in een museum had ik, die hadden mij gevraagd, of die hadden mij, zeg maar, erop uitgestuurd. dus ik moest wel iets mee terugnemen om ook daar in dat museum als artefact te kunnen tonen. Dus ik heb hem in drie stukken laten zagen. En een vriend die ging naar Frankfurt, die heeft het staartstuk meegenomen. En dan de andere twee stukken heb ik zelf in mijn ene in een ruim bagage en in de andere in mijn handbagage meegenomen. Maar het was toch wel een beetje een soort van
spannend.
Heftig. Ja, spannend.
Ja, kan ik me voorstellen. Nou heeft Antarctica ook een speciale status en er is ook een verdrag dat beschermt. Dat komt ook voor in je werk, toch?
Ja, er zijn dus eigenlijk is het beginwerk van de tentoonstelling die ik nu heb in tent. Daar is één werk en dat heet Agreement with Natures. Dat zijn eigenlijk drie internationale verdragen. Eentje die gaat dan over ijs en dat is de Antarctic Treaty. Dat is wat jij bedoelde. En de andere die gaat over het maken van regen. En dat is dan de Weather Modification Act. En dan heb je de laatste. Dat gaat over het water. En dat is de UNCLOS, de Law of the Sea. En al die drie verdragen die gaan dus heel erg over hoe wij met de natuur om zouden moeten gaan. En in Antarctica gaat het dus over dat wij Antarctica moeten beschermen. En dat wij, eigenlijk zou je het kunnen zien als de grootste samenwerkingsproject ter wereld. Omdat dat ondersteund wordt door, ik durf even niet het aantal landen te noemen, maar zeg 50 landen. Die dus met elkaar hebben afgesproken dat Antarctica beschermd is. En dat er alleen maar wetenschappelijke of vredelievende doeleinden plaats mogen vinden.
En nou heb je dat, sorry, ik stik even half in de hoesbuik. Dan heb je dat gedrukt op porselein, geloof ik, hè?
Ja. Eigenlijk ook om die kwetsbaarheid weer te laten zien. Want het is natuurlijk, ik vind het waanzinnig mooi dat bijvoorbeeld Antarctica zo beschermd wordt. En dat eigenlijk, ja, je zou het wel kunnen noemen als het grootste samenwerkingsproject ter wereld wat lukt. Want het eigenlijk gaat het best goed volgens mij. zijn natuurlijk, ja, van alles is er ook aan de gang. Daar niet van. Maar, maar tegelijkertijd is het natuurlijk super kwetsbaar, die verdragen. Want ja, er is ook veel te halen.
Grondstoffen en zo, heb je het dan over?
Ja, in wezen mag dat niet op Antarctica, maar je weet nooit wat er gebeurt. Maar ook in de zee. De zeeën, daar heb je dus de onklos. Die zijn ook onderverdeeld en daar is ook over geschreven van hoe we daarmee omgaan. En nog even terugkomen over die op die Weather Modification Act. Mm-hmm. Want dat wilde ik net vertellen, maar ik ging heel een ander spoor op. Maar bijvoorbeeld wat dus gek is, in die Weather Modification Act staat dus ook dat zo'n raket, die ziet er dus precies zo uit als een normale raket. Maar in dat verdrag staat dus dat ten tijde van oorlog mag je geen regen maken. Maar je mag wel gewoon raketten met springstof de lucht in schieten. Dus het heeft een soort van rare, ja, een beetje paradox.
Wat zegt dat eigenlijk dan? Hechten we meer waarde aan de natuur dan aan mensenlevens? Of welke conclusie trek je daaruit?
Ja, ik weet eigenlijk niet. Het is natuurlijk, je kan natuurlijk heel veel dingen beïnvloeden als je het laat regenen. Boven bijvoorbeeld, troepen. Er wordt ook wel gezegd dat sommige veldslagen vroeger ook op die manier gewonnen zijn. Dat ze het lieten regenen bij de tegenpartij. Maar ik durf eigenlijk niet te zeggen waarom dat niet mag. Maar ik vind het wel frappant, zeg maar. Je mag elkaar wel afschieten. Ja. Maar je mag niet regen veroorzaken.
Jij werkt heel veel samen met wetenschappers. En je zei net ook al, ik vind de grens tussen mystiek en wetenschap heel interessant. In jouw tentoonstelling nu in Tent zit ook een ruimte waar je de wetenschappers beter kan leren kennen eigenlijk. Hè? Dus het wetenschappelijke mm-hmm. deel. Waarom is dat? Wat zou wetenschap kunnen leren van kunst bijvoorbeeld? Van die samenwerking?
Het is niet zozeer dat ik vind dat wetenschappers iets moeten leren of zo. Maar het is meer dat ik vind het gewoon heel interessant dat ik denk namelijk dat als wetenschappers en kunstenaars samenwerken, dat je die een bepaalde gelaagdheid, maar ook dat het elkaar goed kan versterken. Alleen, ik vind het soms nog best wel ingewikkeld. Dus ik werk op heel veel verschillende manieren samen met wetenschappers. En soms is het echt een dialoog. En soms kan het ook zijn, en eigenlijk wil ik dat voorkomen. Alleen, het is niet dat ik het erg vind, maar je wil eigenlijk dat het elkaar versterkt. En zonder dat het een illustratie van elkaar is.
En hoe kan dat? Wat is het ideale scenario? Ja, een voorbeeld van.
Ideale scenario is dan dus een dialoog, denk ik. Mm. En dan is het wel interessant als dat een kunstenaar kunstenaar blijft en een wetenschapper wetenschapper. Maar ja, bijvoorbeeld, een van de voorbeelden van de samenwerking is met Gerbrand van Vledder. Hij is oceanoloog. En ik ben met hem samen naar de Marshall-eilanden geweest. En dit is ook een mooi voorbeeld van waar ik vind dat mystiek en wetenschap elkaar ontmoeten. En kunst en wetenschap. Want waar hij onderzoek naar doet en waar ik zeg maar nu ook onderzoek aan doe, maar dan meer in de artistieke, vanaf de artistieke kant. En we dus een samenwerking hebben gevonden, is dat gaat over golfnavigatie. En de Marshallese vanuit hun traditie kunnen, en waarschijnlijk zijn ze de enige, maar die kunnen navigeren op golven, op alleen golven. Dus natuurlijk navigeren ze ook op sterren en op de maan, zon, vogels, wolken, al dat soort dingen. Maar ze zouden ook zonder al die dingen, dus stel je haalt het allemaal weg, er zijn geen sterren te zien, je haalt het allemaal weg, dan mm-hmm. kunnen ze nog, zeg maar, door de golven te lezen, kunnen ze weten waar een eiland is en waar ze zich bevinden. Okay. En eigenlijk is dat fenomeen uitgestorven, want er is geen officiële navigator meer. Dat is namelijk niet iets wat je zomaar kan worden. Dat moet je echt verdienen als het ware. En dat kun je alleen maar worden als jouw vader of moeder een navigator is. En dan krijg je jarenlange opleiding en dan nog, ja, moet de chief het goedkeuren, moet je een bepaalde test doen. En uiteindelijk heb je meer macht dan de chief, dus per clan was er vaak ook maar één navigator. Dus het is een soort van iets wat heel machtig is. Mm-hmm. Maar op een of andere manier is dat uitgestorven. En is er dus nu niemand die zich navigator zou mogen noemen. Alleen er zijn wel, nou ja, het zou doorgezet kunnen worden. En dat is nu een heel erg spannend traject. Want er zijn misschien een paar mensen die dus misschien navigator zouden kunnen worden. En wat heel interessant is, is dat Marjolies zelf, want heel veel van die kennis is verloren gegaan, want het is geheim. Dus als je dat niet door ging vertellen aan je zoon of dochter, dan nam je dat mee het graf in. En heel veel van die kennis is er dus niet meer. En er zijn wel een aantal navigator of mensen die een soort van navigatie-expert zijn in de Marjolies. Maar zij weten ook, ze hebben ook zoiets van, ja, misschien weten we niet alles. Dus zij hebben eigenlijk zelf de wetenschapper bijgehaald. Dus samen met een dus de oceanoloog heb je. En dan is er een antropoloog, Joseph Kent uit Hawaii. En een fysicist uit Harvard, John Hutt. En zijn samen een team gevormd om te kijken van kunnen wij als wetenschap bekijken wat golfnavigatie is. En dus ben ik samen met Gerbrand van Vledder naar Marshall-eilanden geweest om daar dus met hem samen naar te kijken. En naar aanleiding van die reis hebben we ook een werk samen gemaakt.
En wat is dan specifiek de artistieke koers? Want je zei, die kunnen elkaar versterken, de wetenschappelijke en de artistieke.
Ja.
Waar zit dan jouw specifieke element?
Het werk wat we samen gemaakt hebben bijvoorbeeld is een installatie waarin objecten opgehangen zijn die te maken hebben met die golfnavigatie op een muur. Dat is onder andere bijvoorbeeld een stickchart. En een stickchart is een waanzinnig mooi object eigenlijk. Maar dat wordt gebruikt om degene die daar hangt, dat is eigenlijk meer een golfmodel stickchart. Maar dat is eigenlijk een soort van kaart gemaakt van stokjes. Pandanwortel met aan elkaar geknoopt met kokosnootdraad. En dat geeft golfspeling weer op een eiland. En daarnaast heb je ook stickcharts die dan letterlijk eilandenpatronen laten zien. En dan zitten er steentjes of schelpjes die dan een eiland voorstellen. Dus er zitten meerdere objecten op die muur. En daar overheen loopt eigenlijk een patroon van een bepaalde golf die vanuit het oosten komt. Want dat is eigenlijk een belangrijk onderdeel in het kunnen lezen van die golven. Is dat in Marshall-eilanden is de golf, ja, de swell. Wat zeg je eigenlijk in Nederland? Golf, hè?
Ja, ik denk niet het echt wel. Stroming mooi of zo? Nee,
ja, nee, dat is weer wat anders. Ja. Dus er is de golfbeweging vanuit het oosten is net iets prominenter. En dan heeft Gerbrand heeft dus uitgerekend, dus al die objecten zou je kunnen zien als eilanden. En dan kun je dus zien hoe die golven daar omheen gaan. Dus je maakt heel visueel eigenlijk.
Maar dat is eigenlijk de wetenschappelijke kant, die snap ik. Maar hoe je zei net, wetenschap en kunst die versterken elkaar in het ideale geval. Hoe is dat in dit project zo?
Nou ja, we hebben zelf samen dus die installatie gemaakt. Ja. En die Gerbrand zou dat nooit zo gedaan hebben.
Ja,
dus
precies.
Die maakt iets alleen
die
maar visueel.
Zou een computermodel hebben gemaakt
dus
misschien.
Nu, ja, iets wat heel praktisch is en waarin je het helemaal uitlegt. En nu is het spreekt heel erg tot de verbeelding. En er zit op een bepaalde manier symboliek in.
Ja.
En een ander installatie die ik daar gemaakt heb, dat zijn 6 hangmatten. Die in elkaar gevlochten zijn. Eigenlijk 2 banen. Het is eigenlijk een kruis. Dus de middelste, daar zitten 2 hangmatten die over elkaar heen hangen in een kruis. Maar die hangmatten staan weer in verbinding met elkaar. En als je dus in die hangmat gaat liggen en je gaat heen en weer. Als je alleen daarin ligt, ga je natuurlijk maar één kant op. Maar als er op andere hangmatten ook iemand ligt, dan verandert dus jouw beweging. Dus je gaat dan niet alleen maar van rechts naar links, maar misschien ook een beetje schommelend. En dat is mijn representatie een beetje van hoe die Marjolies dat kunnen voelen. Of dat je daar dus in die tentoonstelling dat zelf kan ervaren. Hoe dat dus is. Dat je, wat kun je voelen en hoe doe je dat? Want op deze manier leerden die Marjolies navigators dat. Die gingen dus ook echt letterlijk, werden die in een kano neergelegd. En dan werden ze ergens naartoe gebracht en dan moesten ze zeggen wat ze voelden en ervaren. Dus het ging echt over het voelen, veel meer dan het zien.
Ja, en nou begonnen wij eigenlijk de uitzending met dat reizen en het werk maken in eerste instantie in ieder geval via een excuus was om op al die plekken te kunnen komen. Hè? Wat hoop je dat mensen als ze deze werken zien ervaren? Moeten ze dan een stukje van die plekken herbeleven, maar dan in Nederland op een tentoonstelling? Of wat hoop je dat mensen van je werk opsteken?
Oh jeetje, wat een moeilijke vraag. Het is wel een hele relevante vraag, maar dat is... Nou ja, dat is misschien wel een beetje... Dat wisselt ook een beetje per werk, denk ik. Maar sowieso, ik vind gewoon de hele wereld en de natuur en het landschap... Ik vind dat fascinerend. Dus ik wil een soort van... Ik probeer misschien wel een beetje iets van die fascinatie die ik zelf voel door te geven ook. Deels omdat ik denk dat we soms een beetje losraken van onze omgeving. En dat ik denk dat zodra we dat minder zouden doen en ons meer... Ja, één zouden voelen met de natuur, dat we er ook beter voor zouden zorgen. Dus dat is zeker één reden. En ik moet ook heel erg eerlijk zeggen dat een grote reden is eigenlijk ook wel misschien heel egocentrisch. Maar ik vind het heerlijk om mijn eigen fascinaties te volgen en dingen te ontdekken. En,
dat snap ik, ja.
En dan is alleen maar de vraag van... Ja, dan hoop ik dat iemand anders dat misschien ook doet. Maar misschien doe ik het nog wel het meeste voor mezelf. Ja.
Als je zegt, we zouden misschien meer met de natuur moeten leven. Zo parafraseer ik het dan. Hoe zou dat in Nederland eruit zien? Hoe zouden we dat hier kunnen doen? Meer?
Ja, dat... sowieso. We hebben best wel bijzondere plekjes. Maar het is ook wel weer heel lastig. Want alles is hier zo gecultiveerd. Dat raakt... Daar raak je ook al een beetje de weg mee kwijt.
We zijn het al kwijt, denk jij?
Ja, soms wel een beetje. Want zelfs op de Hoge Veluwe... Ik bedoel, elke boom volgens mij staat wel in een bepaald traject... of die wel of niet mag blijven staan of zo. Weet je? Want zelfs dat is niet meer echt de natuur. Misschien de meeste natuur die we hebben is denk ik de Waddenzee. Als het even denk persoonlijk. Mm-hmm. Dus we hebben alles... Ja, ik weet niet, iemand vertelde me... dat ik vond dat zo mooi hoe die persoon dat zo zei. Dat is iemand die uit IJsland komt en hier is gaan wonen. En die... Ja, we hadden het over... over natuur en natuur voelen. En wat zijn dan mooie plekken? En toen vertelde zij dat zij het best wel lastig vond om hier te aarden. Want toen zei zij van, ja, ik zie trollen. En ik vond het zo'n mooie opmerking. Ik dacht van ja, als je in Scandinavië of IJsland... Mensen zijn daar zo anders met de natuur in een soort van mee bezig. En ik weet niet of ze echt trollen ziet. Ik wilde het toch nog wel een keertje vragen. Maar
dat
alleen
lijkt me ook
al,
even goed
weet
om
je,
te checken.
Weet je wel, maar mensen, dat is geen grapje. Ik bedoel, daar is iemand gewoon in IJsland... Als ze een weg gaan aanleggen en er moet een boom omgehakt worden... Dan zijn er heel veel mensen mee bezig om te kijken of die boom omgehakt kan worden. Of dat daar trollen leven. Dat is gewoon... Ik bedoel, wij hebben dat niet.
We hebben heel weinig trollen volgens mij in Nederland.
Ja, waarschijnlijk hebben we geen trollen. Maar ja, ik weet niet. Maar ook gewoon alleen al het feit dat...
Maar is dit, bedoelen zij letterlijk trollen? Of als in de geesten van de natuur? Of in ieder geval... Ze nemen de natuur misschien serieus als entiteit of zo. Of bedoelen ze echt gewoon trollen 20 centimeter hoog met je?
Ik durf het niet heel eerlijk te zeggen. Okay. Maar ik weet wel dat er gewoon... dat daar gewoon ook in het ministerie iemand is die daar verantwoordelijk over is. Dat je niet zomaar ergens een weg kan aanleggen. Je kan niet zomaar... Daar zitten bepaalde zielen in of iets der. Ik durf het niet te zeggen, maar dat is er wel. En dat heb je eigenlijk... We hebben dat heel weinig nog in Europa, maar in heel veel andere plekken in de wereld is het natuurlijk wel. Ik ben ook een tijd lang in Indonesië geweest en ik had een tentoonstelling en ik wilde daarvoor bootjes vouwen van bamboebladen. En dan had ik bamboebladen nodig, blaadjes nodig van een bepaalde lengte en die moesten vers zijn, dus dat kon ik alleen maar... paar uur van tevoren halen. Maar nou, er moest nog veel gebeuren. Dus ik had mijn assistent gevraagd van ga je mee, dan gaan we die halen. Dus ik had haar uitgelegd van hoe lang ze moesten zijn. En ja, ik ging dus plukken aan die boom. En zij stond daar naast mij niks te doen. En ik werd een beetje geïrriteerd. Want ik dacht, ja, we moeten opschieten. Je moet nog zoveel doen. Dus ik zei van, wil je me niet helpen? En toen zei ze van, heb je het wel gevraagd? En toen dacht ik, oh nee, dat ben ik vergeten. Dus toen heb ik het aan de boom gevraagd of het oké was. Ik zei, nou, ik heb gevraagd. Nou, toen hielp ze me het plukken. En ja, daar kan je over vinden. Maar ik vind het wel mooi. Hmm. En ik kan me daar ook wel, ik bedoel... Ja, ik heb daar toen een hele serie werken over gemaakt, over mythes die daar nog... Ik bedoel, wij hebben ook mythen, maar die zijn vroeger ontstaan en die gebruiken we alsnog wel misschien als een les of zoiets. Of misschien, maar daar ontstaan dagelijks nog nieuwe mythen.
Die maar je zou kunnen denken dat er een soort van vooruitgang in zit. Op een gegeven moment heb je een soort van wetenschap die het overneemt en die het beter weet. Maar het klinkt een beetje alsof jij zegt, we zijn iets kwijtgeraakt.
Ja, nou, ik noem dat geen vooruitgang. Misschien is dat het. Ik weet niet, ik vind het juist heel mooi dat... En er steekt een bepaalde respect. Ja, er is een bepaald respect voor de natuur bij. En ik bedoel, sommige dingen gaan mij denk ik ook wel te ver of zo. Maar ik kan er wel heel veel respect voor hebben voor als mensen daar zo in staan. En ik vind het ook heel mooi. En ja.
Oké, dus we kunnen toch iets van het mysterieuze wat jou betreft leren. De wetenschap en het mysterie moet hand in hand.
Ik zou het wel jammer vinden als alle mysteries de wereld uitgeholpen worden.
Ondertussen is het Chantal tegenover ons. Pak de microfoon er even bij als je wil. En wat heb je nog als restje mee kunnen horen van het gesprek?
Vooral zeg maar waar het als laatste over ging, over dat soort van mythische wat weggaat eigenlijk. En dat wij niet meer zo verbonden zijn aan de natuur eigenlijk. Ik ben een beetje aan het schrijven en tekenen in een dummy. En ik heb een paar dode insecten bij.
Altijd goed.
En,
wat heb je geschreven?
Ik heb bijvoorbeeld hier een vlinder met bloed. We lost the magic.
Heb je die uit de tentoonstelling gehaald toevallig?
Nee.
Nee? Oh. Nee. Hey, het is wel grappig, want dat is wel iets wat nu al wat 3 keer terugkomt. Want er zitten vlinders in mijn tentoonstelling. Jij hebt vlinders en straks gaan we het weer over vlinders hebben.
Oh,
zeker.
Ja. Goed. Ja. Ja, ik ben er nog niet geweest, nee. Maar 7 september ga ik ook even kijken.
En wat heb je nog meer geschreven of getekend?
Dat Antarctica beschermd is en kwetsbaar en dat je dat dan op porselein ding had gedrukt, heb ik nog niet gezien, maar dat vind ik wel heel interessant. Ik werk zelf met keramiek best wel vaak, dus porselein is wel een mooi materiaal inderdaad om dat kwetsbare, maar toch ook heel harde of zo uit te beelden. Ik kreeg ineens een droom. Iets wat ik heb gedroomd, soort van als herinnering toen jij het had over water en over zeg maar die mensen die dan via water kunnen navigeren. Die droom heb ik hier een beetje proberen te tekenen. Maar ik droomde over een soort koelkast, die stond ergens en er zat een hele machine aan en iemand goot een fles water in die machine. En toen kwamen er echt heel diepe soort van geluidgolven uit waarvan ik eigenlijk flauw viel. En het was een heel bizarre droom. Maar dat zeg maar die golven van het water ook soort van geluidsgolven zijn.
Is dit nog mystiek te duiden, Esther?
Ja, het is behoorlijk mystiek, hè?
Toch wel, hè? Ja.
Dit zijn heerlijk.
Dit zijn dus dingen die
je... We hebben het nog in Nederland.
Juist, die je een plek zou moeten geven, begrijp ik. Ja. Oké, dankjewel. Chantal, dank, kort maar krachtig, zullen we maar zeggen. En Esther, dankjewel voor het gesprek. En dan gaan we nu door met Voor de Kunst, onze partner natuurlijk. De website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is dat Veerle Kop-Polsen. Ze bouwt aan de Morphosis Zoetroop. Een attractie waar je met 7 mensen instapt om aan een tableau heen dat in het midden staat. En door de beweging en het licht lijkt het alsof de papieren figuren die in het midden staan in beweging komen. En dan zie je hoe een rups zich ontwikkelt tot een vlinder. Is dat een beetje oké samengevat?
Metamorfosis, zoetroop attractie.
Ja,
want het gaat over de metamorfose van de vlinder. Het hele proces van transformatie hoe het doorgaat.
En wat is precies een zoetroop? Laten we daar beginnen.
Een zoetroop is een machine uit rond 1834 is dat uitgevonden. Waarin je, het was destijds een soort zwart cilinder met allemaal gleuven. En als je dat dan ronddraaide, dan zag je aan de binnenkant allemaal plaatjes. Mm-hmm. Die dan allemaal 1 frame van een animatie waren. En die kwamen dan zo tot beweging. En dat is eigenlijk de eerste soort van animatie, filmachtig iets, techniek.
Ver voor de film.
Ja, ver voor de film. Want hieruit is de filmrol voortgekomen, zeg maar.
Oké.
Ja, 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 ja. Dus je moet zelf de beweging veroorzaken en daardoor gaan de frames achter elkaar en krijg je een bewegend beeld. Waarom wil je dit nou bouwen? Want je kan ook denken, ja, maak gewoon lekker een film. We hebben heel veel nieuwe techniek.
Nee. Ja. Nee, ik wil juist met een analoge techniek. Ik wil een ervaring maken die helemaal tastbaar en fysiek is, waar je volledig in opgaat en die helemaal om je heen is en waar je ook zelf van onderdeel uitmaakt.
En dat heb je dus, dat ben je aan het bouwen eigenlijk, een grote attractie waar je dus met 7 mensen in kunt. Maar vertel even hoe die eruit gaat zien.
Hij ziet eruit als een cocon, een heel bijzonder soort cocon. In de attractie zie je dan die zootroop. En in plaats van plaatjes, zoals zo'n oud soort zootroop, heeft deze zootroop allemaal papieren sculptuurtjes die alle fasen van de metamorfose van de vlinder laten zien. En op kleine plantjes die groeien, kruipen dan rupsjes en die maken dan weer een cocon. En die cocon ziet hetzelfde uit als die cocon waar je in dat moment in zit, maar dan heel klein. En je zit dan in een heel grote cocon.
Oké, klinkt goed. Hoe krijg je de beweging erin? Want in het oorspronkelijke idee beweegt er iets, hè?
Ja, normaal draait een zootroop zelf rond. Draai je zeg maar die zootroop rond. Maar in de attractie die ik ga maken, wat uniek eraan is, is dat jij jezelf om die zootroop heen draait, die 3D zootroop. En die staat stil, maar jij zelf draait rond als in een carousel.
Ja, dus net als in de, is dat de Monsieur Cannibal? Heeft ook zo'n cirkel toch in het midden?
Ja, nee, klopt. Ja,
dat je kopje eigenlijk ronddraait terwijl je aan zo'n ding trekt. Ja, dat principe. Ja. Maar dan in een cocon.
Ja, in een grote metalen cocon-vormige bijzondere vorm die ik ontworpen heb.
En wat vind jij nou zo speciaal aan dat verhaal van die rups die zich tot vlinder ontpopt?
Ja, eigenlijk is het een metafoor voor verschillende groeifases die je in het leven doormaakt. Ik denk dat iedereen zich daar op zijn eigen manier in kan herkennen wat voor fases zich op dit moment in hun leven in bevinden. Of fases die ze eerder hebben doorgemaakt. En ik zie dat in mijn eigen leven ook heel sterk.
Leg eens uit, want ik begon al aan het begin van de uitzending. Je hebt een op een gegeven moment een ongeluk gehad, hè?
Ja,
dus met paragliden.
Ik wilde heel graag leren vliegen. Want dat leek me zo mooi en wonderlijk, eigenlijk een soort van wonderlijke ervaring. Net als dat ik in mijn werk mensen wil laten ervaren. Maar ik dacht van, ik heb toen paragliding lessen genomen. Ik dacht van, oké, dat ga ik gewoon doen. En mijn eerste solovlucht ging de lucht in. Was heel spannend. En toen kwam de grond op me af. En in plaats van te remmen ben ik keihard de grond ingeslagen. En heb ik toen mijn ruggengraat gebroken.
Zo.
Ja. Complexe instabiele wervelfractuur. En toen lag ik in het ziekenhuis. 10 dagen lang in het ziekenhuis gelegen, geopereerd. En dat was een heel intense ervaring. En toen ik in het ziekenhuis lag en moest daar na 3 maanden revalideren, het voelde ook echt als een soort van cocon-fase. En daarom is die cocon ook in een soort van vorm van een beschermend huis. En de rups is in de vorm van een ruggengraat. Een soort van ruggengraat die over de grond kruipt.
Maar bij een cocon heb ik nog wel enigszins positieve associaties, maar bij een ziekenhuis... Nee.
Het was een heel bijzondere ervaring om daar te liggen. En ik heb er ook heel intense groei doorgemaakt. En,
hoe, in welk opzicht?
Nou, ik werd heel erg met mezelf geconfronteerd. En met wat ik op dat moment niet meer kon. En met wat er nou eigenlijk belangrijk was in mijn leven. En dat heeft me heel erg gefocust.
Oké. Dus ergens zie je daar best wel een voordeel van?
Ja. Ja.
Wauw.
Ja.
En toen dacht je, oké, dit is een dit is eigenlijk een metafoor voor wat iedereen misschien wel meemaakt. Hè? De verschillende stadia van het leven en in je eigen ontwikkeling ook. Mm-hmm. En dat verhaal moeten mensen zien.
Ja, ik hoop daarmee mensen te inspireren en zelf daar ook bij stil te laten staan. Op alle verschillende manieren dat terugkomt in je leven.
Oké.
Ook doordat ze in die attractie het dan zelf in beweging zetten.
Ja. Ja, precies. Ze zorgen zelf voor ze zetten
het
in gang.
Het is ook een metafoor voor mijn eigen innerlijke wereld. Ik had, voordat ik dat ongeluk had, had ik een best wel zware depressie waar ik in zat.
Oké.
En als ik zelf naar het prototype wat ik al heb van dit werk kijk, dan sta ik er ook bij stil dat ik vooruit moet blijven draaien om zeg maar niet in een neerwaartse spiraal, maar in een opwaartse spiraal te blijven, zoals die vlinders de lucht in vliegen.
Ja, precies.
Dus dat ik die ontwikkeling vooruit moet blijven maken.
Er is verbetering, maar je moet zelf voor de beweging zorgen.
Ja.
Wat mooi. Dan snap ik dat je dit als metafoor gebruikt. Maar niet iedereen bouwt zomaar een attractie. Hoe kom je dan op dat idee?
Nou, ik liep tijdens mijn opleiding illustratie aan de Willem de Koning Academie stage bij de Efteling. daar heb ik heel hard voor gewerkt om daar terecht te komen. En daar heb ik zoveel toffe dingen mee gemaakt. En het was echt heel, heel leuk om naar stage te mogen lopen. En terwijl ik daar stage liep, werkte mijn stagebegeleider aan het ontwerpen en bouwen van Baron 1898, de grote attractie toen, die ze toen dat jaar lanceerden. En daar heb ik veel mee gekregen over hoe ze dat dan aanpakten. En ook door alle mooie, wonderlijke ervaringen die je daar kunt beleven, om die constant omheen te hebben. Dat was ook heel inspirerend.
Dus jij dacht, dat wil ik zelf ook, daar wil ik mijn eigen versie van.
Ja, dat heeft me ook op dat idee gedacht. Tegelijkertijd met een aantal maanden daarvoor zag ik op een tentoonstelling voor het eerst een driedimensionale zootroop. Met allemaal sculptuurtjes die dan tot leven kwamen. En dat zag er zo levensecht uit. Ik dacht van, zoiets wil ik maken. Het wordt enorm veel werk, maar ooit wil ik dat. En ik was er met een paar klasgenoten en die lachten we uit. Maar ik was er helemaal op gefixeerd dat ik dat uiteindelijk zou willen. Als ik daar een idee voor zou hebben van hoe ik dat helemaal in mijn eigen stijl en mijn eigen wereld zou kunnen. En dit is dat idee wat ik nu aan het uitvoeren.
Je zegt je eigen stijl. Je hebt een paar vlindertjes voor je liggen. Wat is dat voor stijl?
Heel elegant. Realistisch, maar tegelijkertijd ook surrealistisch. En deze vlinder ook. De rups is in de vorm van de ruggengraat. Maar deze vlinder heeft het skelet van een mens.
Hè?
En hier zie je dan kleine ribbetjes. En kleine pootjes die dan als gewoon het skelet zijn.
Ah.
En met een schedeltje.
Leg er even eentje hier daar zo neer. Dan kan de camera aanpakken.
Hier?
Iets meer. Ja, daar. Ja, perfect. Wauw.
En
dus de hele metafoor heb je ook echt in het ontwerp doorgetrokken.
Ja. En sowieso alles wat ik heb meegekregen uit mijn jeugd. Wat mooi is, Art Nouveau. Ja.
Schitterend. Ik kan niet wachten tot ik erin kan kruipen. Wat moet er nog gebeuren?
Oh, er moet nog heel veel gebeuren. Ik ben ook al een heel eind met het bouwen. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Ik ben de hele kooi in het midden, die ben ik zelf aan het bouwen uit metaal. En daar ben ik al een heel eind mee. Ik post ook op mijn Facebook en Instagram steeds progress foto's voor voortgangfoto's. Dus als je dat interessant vindt, kun je dat zien.
Maar je wil geld hebben. En waar gaat dat geld naartoe?
Nou, dat gaat direct naar het bouwen van de attractie. Want ja, inderdaad, als je gewoon bijvoorbeeld tekeningen maakt als je kunstuiting, dan heb je daar niet zoveel kosten aan. Maar als je een attractie wil bouwen, dan kost dat gewoon heel veel geld.
Wordt het de lasser? Is het het metaal? Wat gaan we voor je betalen? Wat gaan we voor je betalen?
Ja, het wordt grotendeels gelast uit aluminium. En dat doe ik niet zelf. Dat wordt door in Warmond door Johan Heemskerk gedaan. Die heel briljant is in het maken daarvan. En ja, ik maak zelf dan al die papieren figuren die dan in die kooi zitten en de kooi zelf. En dat is ook heel, heel veel werk. En daar ben ik al mee bezig. En het wordt al heel mooi.
Het wordt schitterend.
Maar ik heb nog wat geld nodig om het nog verder van de grond te krijgen.
Heel goed, voor de allerlaatste restjes. Veerle, ik wens je heel veel succes. Ga naar Voor de Kunst en zoek op
Metamorphosis, zootroop attractie van Veerle Kapolsen.
Ja, Veerle is dan misschien het makkelijkste een keyword uit die zin die je net uitsprak. Tenminste, ik weet niet hoe je zo
troopt.
Attractie mag ook natuurlijk. Heel veel succes.
Dankjewel.
Leuk dat je er was. Dit was Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Esther. En dan zie je ook wat Chantal hier live maakte. We zijn er volgende week weer. En dan zit Dick Tuinder hier. Heel graag. Tot dan.